beste luisteraars, ik ben Margot de Graaf en dit is GGD Talks. De podcast waarin GGD Haaglanden onderwerpen behandelt die ons allemaal aangaan. Ze gaan over onze gezondheid, onze leefomgeving, ons welzijn. Kortom, over de zaken die ons dagelijks leven bepalen. Deze aflevering van GGD Talks gaat over onderwerpen die belangrijk zijn als je ouder wordt. Maar waarmee je ook als je nog jong bent je voordeel kunt doen. Een gezonde mond, voeding die je sterk houdt. En valpreventie. Over vitaal ouder worden dus. Eerst ga ik praten met Chanté Gijsberta en Anita Kootwijk over mondgezondheid en voeding. En daarna zijn Emilie de Boer en Paul Terwee aan de beurt over valpreventie. Tussendoor geven we mensen het woord die behoren tot die ouderen. Ze zijn begin 60, in de 80 en in de 90. We trappen af met de eerste vraag die we hen stelden. Gaat u naar de tandarts voor een halfjaarlijkse controle van uw mond?
Ja, dat doen we allebei.
Ik ben, denk ik, zo'n 5 jaar niet naar de tandarts geweest. Dat is te duur.
Ja, eerst even over jullie zelf, jullie rol, want jullie werken voor GGD Haaglanden. Anita, kun jij vertellen wat jij doet voor de GGD?
Ja, ik werk inderdaad bij de afdeling gezondheidsbevordering. En mijn aandachtsgebied is mondgezondheid en voeding. En dan eigenlijk alle leeftijden, min 9 maanden tot 100 plus. Dus daar vallen ook de ouderen inderdaad onder. Ja, en wat doen we daarvoor? Allerlei projecten hebben we om ouderen te stimuleren om naar de tandarts te blijven gaan. Maar ook om het belang van een gezonde mond te benadrukken. En voorlichting te geven over hoe ze dat het beste kunnen doen.
Ja, nou, we gaan zo even verder praten over het belang van mondgezondheid en naar de tandarts gaan. Maar eerst even naar Chanté. Wat doe jij bij de GGD?
Nou, ik ben dus collega van Anita. Dus net zoals Anita, richt ik me ook heel erg op mensen informeren eigenlijk over mondgezondheid. En wat ik heel erg belangrijk vind in dit werk is ook, we brengen natuurlijk heel veel informatie, maar om het ook op te halen, om goed te begrijpen waarom mensen dingen wel of niet doen. En eigenlijk proberen te simuleren om het juiste gedrag te vertonen. Maar dat is nog wel eens een uitdaging. Maar dat is een beetje mijn rol.
Oké, nou dan gaan we het eens even over de cijfers hebben. Want weten jullie hoeveel mensen in de regio Haaglanden bijvoorbeeld niet naar de tandarts gaan?
Ik weet dat van de 65-plussers gaat 40% niet naar de tandarts. En als je dan kijkt als ze ouder worden, dus boven de 75 of zo, dan worden die aantallen eigenlijk alleen maar hoger. Ja. Dus dat ze niet naar de tandarts gaan.
En waarom gaan ze niet? Wat is de reden dat ze wegblijven?
Ja, vaak omdat ze denken dat het niet meer nodig is. Dat ze bijvoorbeeld een deelprothese hebben en vergeten dat er misschien ook nog blijvende tanden en kiezen, of echte tanden en kiezen in zitten. En vaak zijn ze ook toch wel angstig. Als ze een aantal jaren niet geweest zijn, dan durven ze eigenlijk niet meer. Dan denken ze, nou, de tandarts zal ook wel denken. Wat ook wel vaak is, dat ze niet meer mobiel zijn. Dus dat ze eigenlijk niet meer in de gelegenheid zijn om makkelijk naar de tandarts te gaan. En dan moeten ze iemand vragen om mee te gaan. Ja, en dan wordt het op de lange baan geschoven. En de kosten.
Het zit niet meer in de basisverzekering.
Nee, dus de kosten zijn ook wel hoog. Maar ja, je kan beter regelmatig blijven gaan. Want dan heb je vaak alleen een controle. En als je 5 jaar niet gaat of zo, dan moet er vaak van alles gebeuren. En dan gaat het wel geld kosten.
Ja, dan lopen de kosten enorm op. Ja,
ja.
Ja. Ja. En er zijn dus diverse redenen waarom mensen niet gaan. Maar de gevolgen als je niet naar de tandarts gaat, die kunnen groot zijn. Weten mensen eigenlijk wel wat die gevolgen zijn?
Spijsverteringsklachten, denk ik wel. Ook het tandvlees. Dat is, als dat slecht is, is dat ook vaak een bron van ontstekingen die dan in je lichaam verder, denk ik, op kunnen doorwerken.
Gaatjes natuurlijk. Je tandvlees kan gaan ontsteken. Ik denk dat het voor de rest van je lichaam ook niet goed is.
Ja, dat weet ik. Meestal is hartklachten.
Er worden allerlei problemen genoemd, zoals gaatjes en tandvlees wat ontstoken is. Maar daar blijft het niet bij. Kunnen jullie vertellen wat voor gevolgen slechte mondzorg heeft voor je lichaam?
Nou ja, het kan heel veel gevolgen hebben. Je ziet dat mensen, ook voor de spijsvertering bijvoorbeeld, je kan simpel gezegd minder makkelijk kauwen. Maar ook wat ergere gevolgen. dementie. Hè. Er is een link gelegd tussen dementie en een slechte mondgezondheid. Maar we merken ook dat mensen bijvoorbeeld infecties die, of ontstekingen die in de mond ontstaan, kunnen ernstige gevolgen hebben, ook bijvoorbeeld verder in je lijf. Op een school in Den Haag is er een vader overleden. Hij had, als ik het goed nog...
Hij had een ontsteking in zijn mond. Hij was naar de tandarts geweest. Die had hem behandeld. Maar die bacteriën die waren op zijn hartklep gaan zitten. En dat kan, hè. Die bacteriën die je mond hebt, die gaan door je hele lichaam. En die hebben ook effect op je hart. En die man kreeg dus een ontsteking aan zijn hartklep. En die is op 35-jarige leeftijd overleden.
Weet je wat jong, zeg.
Ja, ja. Dus dat horen we wel vaker.
Ja, ja. Dus het heeft niet alleen met dat je op oudere leeftijd moet letten op je mondgezondheid. Maar dat moet je ook doen als je jong bent.
Nou, zeker. Ja, want die bacteriën, dat dachten we vroeger, die blijven in je mond. Maar ja, die komen overal. Dus in je longen, in je hart. Heeft effect op mensen die diabetes hebben. Dan krijgen hun suikerspiegel eigenlijk nooit meer in balans, omdat die bacteriën dat verstoren. En wat Chanté net zei, dementie, dat is iets wat ze onlangs hebben ontdekt. En zelfs effect op obesitas. Dus dat je dan ook dat die infecties ook effect hebben op obesitas.
Die bacterie reist door je lichaam door tandvlees dat ontstoken is. Daar ja, begint het.
Het moet wel een ernstige ontsteking zijn. Als je een beetje bloedend tandvlees hebt, dan zal dat natuurlijk niet gelijk gebeuren. Maar als je je tandvleesontsteking verwaarloost, dus als je bloedend tandvlees hebt en je laat het maar gaan en je gaat er niks aan doen, dan wordt die ontsteking steeds erger en die kruipt echt onder je tandvlees. En dan, dat noemen we dan parodontitis. En dan wordt ook je bot aangetast. En dan ontstaat er een bacterieflora die heel slecht is voor je algehele gezondheid.
En hoe wordt dat behandeld? Gaat een tandarts dan je tandvlees opereren? Of hoe gaat dat?
Ja, dat kan. Je kan naar de mondhygiënist gaan. Die kan het eerst reinigen. Dus dan halen ze tandsteen weg en de ontstekingscellen natuurlijk. En soms is er ook een operatie aan het tandvlees nodig.
Ja,
dat klopt.
Ook als je bot kwijtraakt, er zijn mensen die echt gewoon daardoor kaakbot kwijtraken. Dus je kan tanden kwijtraken, maar ook kaakbot. Dat moet geopereerd worden.
Ja, het is zo, je kaakbot verdwijnt eigenlijk door de ontsteking en daardoor gaan je tanden en kiezen losstaan.
Dus dan raak je ook je tanden en kiezen kwijt op den duur.
En wat Chanté net al zei, dat is ook slecht. Dan kan je moeilijker eten. En voeding is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor je gezondheid en ook voor je mondgezondheid.
Ja, dus als je ouder wordt, neemt de kans op ziektes toe. Het is heel belangrijk om je mond zo gezond mogelijk te houden. Nou, tanden poetsen doen we vast allemaal, maar wat kun je nog meer doen? Vroeg in het weer, aan u.
Ik flos als ik eraan denk.
Iedere avond na tanden poetsen, flossen en ragen. Ik heb 3 maten ragertjes van de tandarts gekregen, opgekregen van die en die nummers moet je hebben. En dat doe ik echt trouw.
Ja, we horen mensen zeggen, ik poets mijn tanden, ik flos, ik heb ragertjes. Maar ik hoor dat flossen uit is. Klopt dat?
Ja, dat klopt, ja. Een rager is eigenlijk het allerbeste. Flossen is leuk als er een stukje tussen je tandenkiezen vastzit of zo. Maar een rager, daar kan je echt het beste mee tussen je tanden en kiezen reinigen. Dan moet je ook de juiste rager hebben, dus dat is wel goed om daar advies over te vragen bij de tandarts of de mondhygiënist.
Kan een rager schadelijk zijn als je die met de verkeerde dikte aan de slag gaat, zeg maar?
Ja, dat kan wel. Sommige mensen die zijn zo wild, die ragen hun hele tandvlees kapot.
Oh, dus, oké, nee, dat moet ook niet
hebben.
Dat is ook
niet
hebben.
De bedoeling,
ja,
nee.
Ja, ja. En als je een kunstgebit hebt, want dan kan je denken van nou, ik heb geen tanden meer, dus ik hoef me nergens meer zorgen om te maken.
Nou, die moet je ook goed schoonhouden. En wat we vaak zien bij ouderen is dat ze een kunstgebit 's avonds uit de mond halen en in een bakje met water stoppen. Maar dat is eigenlijk ook, dat weten ze inmiddels vaak wel, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Want een kunstgebit wordt poreus, kan daardoor ook makkelijker kapot gaan. Dus het beste is om je kunstgebit gewoon lekker droog te bewaren. En 1-2 keer per week met groenzeep schoonmaken. En daarna weer lekker droog bewaren.
Oké, dus in het bakje water, het klassieke beeld, dat is helemaal niet goed voor de kwaliteit.
Dat is ook uit, zeg maar.
Dat is ook uit, oké.
Heel veel bacteriën in dat glaasje water.
Ja, volg dat. Daar gaan natuurlijk bacteriën gaan in zitten. Ja. Dus dat is
dat is helemaal niet fijn, dat idee. En voeding, daar kunnen we natuurlijk ook even over hebben. Want we hadden al aangekondigd, we gaan het ook over voeding hebben in het kader van vitaal ouder worden. Maar voeding en de gezondheid van je mond, is daar een relatie tussen?
Jazeker. Bijvoorbeeld gaatjes ontstaan als je vaker op een dag koolhydraatrijke dingen eet en drinkt. Dus waar suikers in zitten.
Waar suikers in zitten, ja.
En niet alleen suiker wat in snoep zit, maar ook in melk zitten suikers, in fruit zitten suikers, in pasta, in rijst. Eigenlijk alles wat op je tanden blijft plakken, zeg maar. Dat kan door de bacteriën die je in je mond hebt omgezet worden in een zuur. Als je veel zuuraanvallen op een dag hebt, kan je sneller gaatjes krijgen.
Oké, dus het aantal eetmomenten op een dag beperken.
En drinkmomenten ook, want het wordt vaak vergeten. Maar als jij 5 kopjes koffie met melk drinkt, bijvoorbeeld lekkere cappuccino, zonder suiker, maar wel met melk. Ja, dan zijn dat 5 zuuraanvallen.
Ah, het klinkt wel heel erg alienachtig. Zuuraanvallen.
Ja, zo is het ook. Ja.
En Chanté, jij vertelde me net dat voeding natuurlijk voor je mondgezondheid, maar dat het ook van belang is voor je darmflora. Kan je vertellen wat dat is?
Nou ja, dat is de balans van gezonde en ongezonde bacteriën in je darmen. We hebben heel veel beestjes of bacteriën in onze darmen. En de meeste zijn, of veel hebben ook gewoon nodig. Dus die moeten we ook behouden. En je merkt soms dat ouderen bijvoorbeeld door antibiotica gebruik kan dat even verstoord raken. Maar om dat goed te krijgen is het belangrijk om voeding tot je te nemen die dat activeert. Dus denk daarbij bijvoorbeeld aan karnemelk. Of er zijn heel veel verschillende producten. Ook gefermenteerde voeding kan daarbij helpen. Maar dat zijn eigenlijk dus bacteriën die we bij ons dragen in onze darmen. Wat je eet, dat kan natuurlijk je darmflora maken of breken. En wat je merkt is dat op het moment dat verstoord raakt, mensen, maar ook ouderen, minder lekker in hun vel zitten. Waardoor ze ook bijvoorbeeld minder vaak buiten komen. Hun sociale leven wordt er eigenlijk een beetje door verstoord. Dus je darmflora in balans houden is vooral als je ouder wordt ook heel erg belangrijk.
En klopt, en dus ook heeft ook een positief effect op je tandvlees.
Okay.
Dus je tandvlees is heel gevoelig voor tekorten in je lichaam, zeg maar. Dus ijzertekort of vitamine C tekort. En als je darmflora niet oké is, dan heeft dat ook een negatief effect op je op ontstekingen in je mond.
Ja. Hoe kan je eigenlijk zien of je tandvlees gezond is? Behalve als het bloed is niet goed. Maar kan je nog meer tekenen herkennen dat het in goede conditie is? Of juist niet?
Nou ja, goed, het bloed, inderdaad. Als je tandvlees bloedt, is altijd een teken dat er iets niet goed is. Maar je kan het ook bijvoorbeeld zien als je tandvlees dik is of gezwollen, dat wat ook bij een ontsteking hoort. Maar inderdaad, het bloeden, dat is
het belangrijkste kenmerk. Ja.
En het is ook als mensen roken, dan is de doorbloeding anders. Dan zijn de bloedvaatjes eigenlijk afgesloten. En dan zie je dus niet dat je tandvlees ontstoken is, want dan bloedt het veel minder snel. Dus mensen die roken, die hebben nog een extra extra probleem.
Die hebben dan nog iets waar je helemaal geen rekening mee houdt eigenlijk.
Ja, en iets om ook een beetje voor te waken. Er is een bepaalde soort tandpasta, ik zou de naam niet noemen, maar zout. En dan horen we vaak van, ik heb geen ontsteking, want het bloedt niet meer. Want ik poets nu met een bepaalde zouten tandpasta. Maar wat er dan gebeurt is dat het probleem niet verholpen wordt. Eigenlijk het bloeden wordt gestopt inderdaad, dus dat stopt.
Door het zout?
Door het zout. Maar de ontsteking, die verdwijnt niet per se.
Ja. Oh, het wordt gemaskeerd eigenlijk meer
dat
dan
verholpen. Dat wordt inderdaad gemaskeerd. Dus dat is ook goed om rekening mee te houden. Je zou dan ook moeten kijken inderdaad naar hoe ziet het tandvlees er verder uit in plaats van alleen het bloeden.
Ja, we hebben het over voeding. En zeker als je ouder wordt, is het belangrijk om voedingsmiddelen te nemen die niet alleen goed zijn voor je gebit, je tandvlees. We hebben het nu ook gehoord over je darmflora. Maar ook voor de rest van je lichaam. Let u op wat u eet?
Nee. Jij niet? Nee. Ik wel. Omdat ik een zwak gebit heb, dat is gewoon een kwestie van eigen belang. Dat ik duidelijk niet hap in een appel, dat is omdat mijn voortanden zwak zijn. Dus dat is eigenlijk meer een preventief zorgen van dat je gebit zo blijft als het is. En daar hou ik wel rekening. Maar niet met de voeding van, ik bedoel, dat niet veel zoet eet of wat dan ook.
Ik zorg er wel voor dat ik veel groente en fruit eet.
Anita, jij hebt ook voeding in jouw pakket zitten bij de GGD. Kun je iets meer vertellen over wat is nou gezond om te eten als je ouder wordt?
Ja, nou, over het algemeen is het zo dat als je volgens de schijf van 5 eet, dat is van het voedingscentrum. Die hebben eigenlijk een overzicht gemaakt van wat je elke dag binnen moet krijgen om gezond te leven. En daar kan je naar kijken. En dat moet je ook gevarieerd doen. Dus niet elke dag hetzelfde eten. Niet elke dag broccoli en aardappeltjes en een stukje kipfilet of zo. Maar gewoon elke keer iets anders. En als je dat doet, dan ben je gezond bezig, zeg maar. Dus heb je ook fruit voor nodig. En die mevrouw die dan niet in de appel hapt, is misschien een andere reden dat ze dat niet doet. Maar 2 stuks fruit per dag is bijvoorbeeld het advies. Maar als je ouder bent, dan heb je van sommige stoffen heb je meer nodig. Sommige voedingsmiddelen heb je meer nodig. Mm. Onder andere eiwitten. Want als je ouder wordt, dus boven de 60 eigenlijk al, dan neemt je spiermassa af. En dan heb je eigenlijk extra eiwitten nodig om je spieren te onderhouden.
Ja, waar zitten eiwitten in? Kun je eiwitrijke voedingsmiddelen aanbevelen?
Ja, eiwitrijke voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld kwark, kipfilet, zalm, kaas, eieren. Je zou denken, eet lekker veel eieren, maar er zit bijvoorbeeld maar 6 gram eiwit in een ei. En ja, als je, stel je bent boven de 60 en je weegt 70 kilo, dan moet je 1 keer je lichaamsgewicht moet je aan eiwitten binnenkrijgen. Nou, dat is best wel veel. Dan moet je heel veel eieren
eten. Ja, hoe doe je dat op een dag?
Ja. Dus dan moet je eigenlijk bij elke maaltijd zou je iets van een eiwit moeten nemen. Dus bij het ontbijt bijvoorbeeld iets van kwark of yoghurt of een ander melkproduct. En tussen de middag iets van kipfilet op brood of wat zal ik nog meer verzinnen? een beetje yoghurt erbij of een glas melk of karnemelk. En 's avonds ook weer een stukje vlees of vis of een... bonen, daar zitten heel veel eiwitten in. Linzen,
ja,
bonen. En, dus dat kan, dat kan je ook doen.
Bij elke maaltijd eiwitten eten, dan kom je een heel eind.
Dan kom je een heel eind.
Ja, het is ook belangrijk om het even hebben over medicijngebruik en je mondgezondheid.
Ja, vooral bij ouderen hoor je dat vaak. Die hebben gebruiken vaak veel medicijnen op een dag. En dat kan effect hebben op je speeksel in je mond. En als je minder speeksel in je mond hebt, dus als je een droge mond krijgt, dan heeft dat effect op je tandvlees en ook op gaatjes. Je hebt een verhoogde kans op gaatjes en een verhoogde kans op ontstoken tandvlees. Want speeksel reguleert dat eigenlijk voor een groot deel.
Dus dan is het extra belangrijk om goed te poetsen. Ja, en je gebit schoon te gaan en naar de tandarts te gaan.
Ja, het is echt belangrijk dat je dus zorgt dat je dus geen plak in je mond hebt. Een plak, dat zijn eigenlijk een laagje bacteriën wat zich op je tanden vormt. Dat moet je dus extra goed verwijderen. Want als je dat niet doet, dan zijn er gevolgen.
En vitamine C?
Ja, vitamine C is dan weer belangrijk voor je tandvlees. Maar je ziet bijvoorbeeld ook vaak bij mensen dat ze zo'n plekje in hun mondhoek hebben dat kapot gaat. Eigenlijk een beetje een ontsteking in de mondhoek. En dat heeft ook vaak te maken met een soort van slechte weerstand of lage weerstand. En daar heeft vitamine C dan ook een positief effect op. Dus fruit eten.
Fruit. En moet je dan ook vitamine bijslikken?
Ja, soms is dat nodig. Ja, soms is dat nodig. Want bijvoorbeeld ook ijzer is heel belangrijk voor je tandvlees, voor gezond tandvlees. En ijzer wordt beter opgenomen als je ook voldoende vitamine C in je lichaam hebt. Dus
kijk, dat is ook weer belangrijk
vaak,
om te weten.
Neem een ijstabletje met een glaasje jus d'orange bijvoorbeeld.
Ja. En Chanté, vitamine D, ik hoorde dat ook belangrijk is om blij te slikken.
Vooral als je ouder wordt heb je vitamine D nodig. Ook tegen om je botten te versterken, vitamine D... ook voor je botontkalking gaat het helpt het. En ook voor je gebit, toch?
Nou, het is zo dat als je ouder wordt, wordt je huid dunner. En je maakt vitamine D aan door zonlicht. Of door licht buiten. Dus je is ouderen, wat we net al benoemden, die komen misschien minder buiten. Dus die hebben minder zonlicht. De huid wordt dunner. Dus er wordt minder vitamine D opgenomen. En je hebt vitamine D heel hard nodig om calcium op te nemen in je lichaam. En calcium heb je weer nodig voor sterke botten. Sterke tanden. En eigenlijk is het landelijke advies dat ze vrouwen, als ze 50 worden, moeten ze elke dag vitamine D gaan slikken. Omdat bij vrouwen, als ze in de overgang raken, botontkalking sneller gaat.
Voeding voor sterke botten en spieren voorkomt een hoop narigheid als je valt. Maar voorkomen dat je valt is natuurlijk nog beter. Over valpreventie gaan we praten met Emily en Paul. Maar eerst vroegen wij aan u, hoeveel 65-plussers belanden jaarlijks na een val op de spoedeisende hulp?
Landelijk. Oh, een paar duizend, denk ik.
Een paar duizend?
Dat moeten er een paar duizend zijn.
Ja, zoals ik al zei, valpreventie. Voordat we over die aantallen 65-plussers gaan hebben die jaarlijks na een val op de spoedeisende hulp belanden. Wij praten nu met Emily en Paul. Ja, Emily, wat is jouw rol op het gebied van valpreventie en in het algemeen?
Oh, nou, mijn rol is heel divers. Ik werk als fysiotherapeut in een praktijk waar ik ook de valpreventietrainingen geef. En voor de gemeente Westland werk ik als ketencoördinator, zoals ze dat noemen, op het thema valpreventie. En mijn rol daarin is om te zorgen dat al het aanbod voor de senioren, voor de ouderen, wat er is, om het risico op een val te verkleinen, dat dat aan elkaar verbonden wordt en dus, dat ze elkaar weten te vinden.
Dus zo'n ketencoördinator die verbindt alle partijen die zorg aanbieden met elkaar. Ja. Zodat het allemaal op een gecoördineerde manier gebeurt.
En dat het gevonden kan worden.
En dat, dat mensen daar toegang toe krijgen die nodig hebben. Oké. En Paul, jij werkt voor de GGD. Wat doe jij daar?
Ja, wat doe ik daar bij de GGD? Ik werk bij de groep Vitaal Ouder Worden voor GGD Haaglanden. En dat heeft te maken met alles wat te maken heeft met vitaal ouder worden. Dus dat heeft ook met voeding te maken, waar net Anita en Chanté het over hebben gehad. Maar het heeft ook te maken met valpreventie. Het heeft ook te maken met sociaal zijn. Dat mensen met eenzaamheid, dat heeft er ook mee te maken. Dus daar hou ik me mee bezig. Seksualiteit is ook een onderwerp wat ik doe. Dus we hebben ook nog de herfstkriebels heel gezellig hier in Den Haag.
Ja, dat is de seksualiteit en de oude woorden. Dat kunnen we ooit nog eens misschien bewaren voor een andere podcast. Doe nu gaan we het over vallen hebben. Dus wat minder sexy. Maar ja, het is inderdaad wel iets wat veel gebeurt. Want wat, Emily, weet jij wat het juiste antwoord is? Hoeveel mensen belanden, of 65-plussers moet ik dan zeggen, belanden jaarlijks op de spoedeisende hulp na een val?
Ja, dat is een stuk meer dan dat we net hoorden. Maar dat zijn er 112.500 per jaar. En als je dat omrekent naar iets wat meer concreet is, dat er elke 5 minuten een oudere op de spoedeisende hulp terechtkomt na een val.
Elke 5 minuten, ja, dat is wel heel schokkend om te horen, inderdaad. En ik heb wat informatie opgezocht voordat we deze podcast gingen opnemen. Dat het inderdaad ook maar 10% is van het totaal aantal valongevallen onder ouderen. Klopt dat?
Ja, want niet iedereen na een val belandt gelukkig op de spoedeisende hulp. Er zijn ook mensen die geen hulp zoeken daarna, of naar een fysiotherapeut gaan of naar de huisarts. Dus die worden niet meegenomen in dat getal. Dus het getal in het echt ligt nog veel hoger.
Veel hoger, ja. Nou ja, het geeft maar weer aan hoe belangrijk het is dat we het over dit onderwerp hebben. We vroegen aan u, bent u wel eens gevallen en hoe was dat voor u?
Ik ben 5 jaar geleden goed gevallen. Toen ben ik op mijn gezicht terechtgekomen. En toen is het gevolg is dat ik er vanaf die tijd met de rollator loop.
Gelukkig niet, maar ik ben er wel bang voor.
Jij wel?
Ik wel. Met de fiets.
Met de fiets 2 keer.
Ja, vervelend gevallen. Maar dan was het een schaafwond of een kneuzing. Maar gelukkig niet gebroken. Ja,
als er zoiets gebeurt, dan gaat er een hele hoop veranderen. En je wordt ook na een operatie nooit meer zoals je was.
Wat kunnen de gevolgen zijn als je valt en je herstelt niet goed?
Ja, dan als je dus niet meer goed herstelt, dan is het natuurlijk wel dat je leefomgeving wordt steeds kleiner. Dus het wordt steeds eenzamer. Dus je bent veel meer aan huis gekluisterd. Dus je leven wordt wel iets minder leuk. Dus het is belangrijk om dus wel goed op te blijven letten van hoe je fietst en hoe je loopt. En tegenwoordig met de e-bikes gaan de ouderen toch wel heel veel hun omgeving goed verkennen. Een helm op is wel belangrijk. En goed uitkijken en niet te snel willen. En het reactievermogen van een ouder is natuurlijk ook niet meer hetzelfde, zeg maar. Dus het is ook, ze zijn wat langzamer. Dus neem ook je tijd en je rust, ook met opstappen en afstappen. En ga niet te snel.
Emily, we kunnen natuurlijk het leed voor iemand die valt, is voor hem of haar natuurlijk heel ingrijpend. Maar ook de zorg, die zal daar ook wel door onder druk komen te staan met zulke aantallen.
Ja, eigenlijk nog wel breder, gewoon de hele omgeving. Hè? Dus je hebt de zorg als er echt zorg geboden moet worden. Maar we zien ook veel dat mensen heel angstig worden of nou ja, wat beperkingen overhouden, waardoor er weer meer druk komt op mantelzorgers of voor de buren of voor de kinderen, dat die extra moeten helpen. Vooral aansluitend op het verhaal van de tandarts. Als iemand bang is om te vallen en die durft daardoor minder makkelijk naar buiten, dan wordt ook weer de drempel om naar bijvoorbeeld een tandarts of naar het buurthuis te gaan, wordt steeds lager. Dus dan heb je ook weer mensen nodig die mensen kunnen helpen, kunnen ondersteunen. Dus de druk op de zorg wordt groter, maar zeker ook in eigenlijk de hele omgeving van de ouderen.
Ja, dus eigenlijk heb je als ouder ook een verantwoordelijkheid. Kan ik het zo zeggen, om te voorkomen dat je valt?
Klopt, ben ik wel met je eens. Als ouder moet je ook gaan denken van, ik wil ouder worden, ik wil nog een vitaal leven. Dus dat is ook hard werken, betekent dat ook. Dus ga er ook voor, blijf bewegen, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Waar net Anita en Chanté het ook over hadden, van die spiermassa, die wordt gewoon minder als je ouder wordt. Dus je moet ook goed aan je voeding denken. En goed blijven uitkijken. En er zijn meerdere dingen waar je op kunt letten. Maar denk ook aan goede schoenen, let op je ogen, laat ze nakijken. Het zijn allemaal dingen waar je wel rekening mee moet houden.
Ja, ja, want we hebben het ook gevraagd aan de mensen van, weet u hoe u kunt voorkomen dat u valt? En we kregen de volgende antwoorden.
Sowieso in huis geen losse kleedjes. Altijd opletten dat je niet iets op de trap legt.
Drempelloos.
Maar ja, maar dat kan niet altijd.
Dat kan niet altijd.
We hebben handgrepen in de douche.
Misschien moet ik over een jaar of 10 van die handgrepen in de douche en de wc.
Nee, dat weet ik niet, maar dan heb ik in huis ook een rollator, dus dat sta ik niet bestil. Nee, ik moet toch goede schoenen aan, dat heb ik voor elke dag schoenen aan.
Goed schoeisel is heel belangrijk. Ik draag een deel van mijn schoenen niet meer, omdat toch de zolen wat glad zijn, ze te weinig steun geven.
Nou, we hoorden het inderdaad, Paul. De schoenen kwamen voorbij, de handgrepen en de losse kleedjes. Is dat genoeg?
Het is uiteindelijk goed kijken en ook als je bent opstaan, gewoon doe niet alles opeens. Doe het een beetje meer doordacht. Doe het wat rustiger aan. En als je opstaat, probeer ook goed je benen en goed te kijken van, hoe sta ik nu op? Ook met 's nachts natuurlijk, want ouderen, ja, je moet wat vaker plassen waarschijnlijk ook. Dan moet je dat bed weer uit. Doe toch dat licht aan, ook al denk je dat je het allemaal wel weet. Het geeft, en doe dat ook rustig uit bed, want je kunt op een gegeven moment ook gewoon duizelig worden. En huppakee, daar lig je al. Dus probeer het allemaal met ja, moed, beleid en trouw. Het klinkt een beetje truttig, maar oké, zo het aan te pakken.
Naast dingen die je gewoon zelf thuis kunt doen. Emily, er zijn ook valpreventietrainingen. En die worden aangeboden door gemeenten. Kun jij daar wat meer over vertellen? Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, eigenlijk sluit het heel mooi aan op wat we net zeiden. Hè? Blijven bewegen, dat is van belang. Naast al die andere factoren die we net benoemden. Maar er zijn inderdaad, nou ja, specifieke valpreventietrainingen. 3 verschillende, daar zal ik jullie niet mee vermoeien hoe die allemaal heten, maar die worden bij verschillende gemeenten aangeboden. En dat zijn trainingen van 13 tot 14 weken, waarbij mensen in beweging gezet worden, echt om de spieren te trainen. Onder andere van de benen en van de romp. Maar vooral ook veel oefeningen voor evenwicht en balans. En er is heel veel aandacht ook juist voor, let op je schoenen, laat je medicijnen controleren. Ga je nog wel naar de opticien of laat je je gehoor wel eens testen? Dus het is meer dan alleen bewegen en trainen. Het is ook al die andere voorwaarden die zo van belang zijn.
Is het ook leuk om daar naartoe te gaan?
Het is hartstikke leuk.
Is het gezellig?
Het is gezellig, want die sociale component, hè, dus het met elkaar zijn, het kopje koffie daarna en erbij, dat is hartstikke belangrijk. En wat wij terug horen van de mensen is ook altijd van, nou, het is jammer dat het stopt. Ik zou graag wel door willen blijven gaan. Dus mensen merken echt, nou ja, dat ze er sterker van worden. Maar vooral ook die sociale component, net werd dat al genoemd, hè, eenzaamheid, ook een grote voorspeller van vallen. Ook daarin heeft het een hele grote rol.
Ja, dus het is echt iets waar je ook naar kunt uitkijken elke week. Zeker. Om daar naartoe te gaan. Ja. Ja. Dus inderdaad, ik krijg er zelf zin in, ook al ben ik nog niet 65 plus. Maar ik kijk er nu al naar uit. Ja. Even kijken, de GGD speelt ook een rol in die valpreventietrainingen. Kun je daar iets over vertellen? Wat doet de GGD?
Wij informeren ook de gemeente zo van wat is belangrijk om te gaan doen. En we geven dan aan zoiets van, hey, valpreventietraining in de wijk. Want hoe dichter bij de mensen, hoe beter het is. Dus dat heeft de gemeente, ik kom uit Den Haag, ook gedaan, zou ik maar zeggen. Dus die zijn ermee bezig. En ook met vitaliteitsdagen organiseren. Ook over het brede aspect van vallen en ook van sociaal zijn. Om dat erbij te houden. En daarnaast is het ook, wel leuk vind van de gemeente Den Haag ook, dat ze ook voor de 50-plusser ook zoiets van, je moet meer blijven bewegen. Hè? Dus ook een sportboekje hebben gemaakt en op de website daar informatie over verschaft. Want na die training is het belangrijk om te blijven bewegen. Dus ga dan ook meer bewegen voor ouderen, heet dat tegenwoordig. Maar er zijn ook wel een soort gymnastiekclubjes, er zijn ook beweegclubben. Speciaal voor ouderen. Ook het slow voetbal heb je natuurlijk, wat er ook weer bestaat.
Dat is langzaam, over een veld lopen met een bal.
Ja, en dan
heel langzaam doelpunten maken.
Ja, maar je maakt wel doelpunten.
Je maakt wel doelpunten.
En je bent wel bezig. En je bent met z'n allen bezig. Je bent aan het bewegen. En dat heeft ook weer een sociale component. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. En ouderen leven ook langer. Dus zo'n prettig mogelijk leven is dan wel belangrijk.
Ja, en Emily, die trainingen, zijn die eigenlijk gratis of worden die vergoed op de een of andere manier? Hoe zit dat?
Dat is heel verschillend per gemeente. Er zijn gemeenten die een eigen bijdrage vragen. En in andere gemeenten wordt dat volledig vergoed door de middelen die dan beschikbaar worden gesteld door het Rijk. Dus dat zijn dan de trainingen voor de mensen als het niet uit de zorgverzekering betaald kan worden. Als je echt een heel hoog valrisico hebt, wat vastgesteld is door de huisarts, dan kom je in aanmerking voor betaling vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Maar dan is echt die huisarts eerst nog weer
eerst
nodig.
Dat gaat dan via de huisarts. En normaal gesproken, als je niet zo'n heel hoog risico hebt, maar wel graag preventief bezig wilt zijn, dan kun je, waar kun je eigenlijk terecht als je zo'n training wil volgen?
In bijna iedere gemeente is nu iemand met een rol zoals ik. Zo'n ketencoördinator. Die kan je benaderen, mij vragen. Maar het meest makkelijke is de zorgverlener in de wijk te bevragen. Van, ik heb interesse in, waar moet ik terecht? Dus kan je dan weer verder
helpen.
Dat kan
ook een folder bij de huisarts zijn, bij wijze van spreken. Of bij de fysiotherapeut. Of
als voorbeeld, in de gemeente Westland ligt er inderdaad een folder en informatiemateriaal op verschillende plekken. Maar ook bijvoorbeeld in het wijkcentrum of in de bibliotheek. De mensen weten daar ook van. Dus het is goed om dat ook te weten, dat je met zulke soort vragen op verschillende plekken terecht kan.
Ja. En we hebben natuurlijk ook even aan u gevraagd. Zou u meedoen aan een training valpreventie?
Daar wil ik wel aan meedoen, als het niet zo ver weg is.
Als ik ouder ben, denk ik wel.
Dat doe jij al, begrijp ik.
Ja, via de fysiotherapeut.
We horen net dat iemand het overweegt als het dichtbij is. Iemand die het over 10 jaar wil gaan doen. En iemand die het al doet via de fysiotherapeut. Maar Paul, kun jij nog eens zeggen, waarom moeten mensen een valpreventietraining volgen?
Het is goed voorbereid zijn is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat je weet van, wat moet ik nou eigenlijk doen als ik uit balans raak? Of dat ik met mijn spieren wat slapper worden. En dan krijg je toch goede tips waar je weer mee verder kunt. En uiteindelijk kun je ook weer gaan kijken van, wat voor sport of wat voor beweeg is voor mij belangrijk en hoe kan ik verder met een vitaal leven als ik ouder word?
Maar ik las ook dat je al vanaf je 65ste zo'n valpreventietraining kunt doen. Want die mevrouw die zei, misschien over 10 jaar, die was 63, weet ik. Dus eigenlijk kan ze over een niet al te lange tijd al starten. Waarom kan je zo jong al beginnen?
Het zo jong beginnen, dat is eigenlijk wat Paul net ook al zegt. Hè. Je moet voorbereid zijn. Dus hoe eerder je daarmee aan de slag gaat, hoe beter. Nou is het wel zo dat die valpreventietrainingen vaak aangeboden worden voor 65+. Hè, dat is een soort, hoe zullen we dat zeggen?
Ja. Zo het al van vroeger eigenlijk.
Ja, een sticker die je op je voorhoofd hebt. Ja. Niet wil zeggen als iemand van 63 een verhoogd valrisico heeft, dat diegene niet deel kan nemen aan de
kan ook op jongere leeftijd.
Dus dat kan ook op jongere leeftijd, maar dan wel in overleg met degene die dat gaat geven. Sowieso doen we dat steeds meer aan de voorkant. Dat we echt de mensen gaan testen. Wat is nou het beste voor u? Dus misschien heeft iemand daar wel vragen over, maar is er nog niet sprake van een verhoogd valrisico? Nou, dan kan diegene naar de MBVO of naar de Vitality Club of sporten bij de fysiotherapeut. Ja. Maar dan word je wel gemonitord en dan ben je wel in zicht. En als je denkt, er gaat iets veranderen, laat je het opnieuw weer meten. En dan kan je weer wel terecht in zo'n valpreventietraining.
Want jij bent fysiotherapeut, vertelde je ook bij de introductie. En heb jij dan zelf ook cliënten die training geeft? En hoe gaat dat? Laat je mensen op één been staan? Of tenminste naast al het hele pakket uiteraard van check je oren en je ogen. En hoe gaat dat?
Nee, er zijn verschillende programma's. Ik geef zelf het programma In Balans. En dat is heel erg, gaat het over hoe sta je nou stevig? Hoe ga je nou gewicht verdelen? Hoe zorg je dat je in het midden midden van je lijf bent. Wees bewust van hoe je staat en spierkracht. Dus we gaan niet zozeer op één been staan, tik je neus aan en dat soort dingen. Dat deden we vroeger wel heel veel. Maar we hebben, nou ja, uit onderzoek blijkt ook dat het beter is om stevig te staan. Veel ouderen krijgen toch wat verlies van gevoel of in de voeten of in het lichaam, waardoor dat lastiger is. Dus daar ziet dat er heel erg naar uit. Ook met reactievermogen, met een bal overgooien en spierkracht, opstaan uit een stoel, is iets wat heel veel ouderen lastig vinden, omdat vaak de manier van opstaan niet ideaal is. Wij zeggen wel eens, mensen willen opstaan als een raket, dus uit de stoel recht omhoog, maar juist even naar voren buigen en dan schuin omhoog. Dat maakt het makkelijker. Dus dat is het programma In Balans. Er is ook het programma Vallen Verleden Tijd. En dan leren we de mensen echt valtechnieken.
Oh, ja.
Dus dan leren de mensen echt hoe te vallen. Dus daarin hebben de mensen vaak ook nog een keuze in waar hun behoefte ligt. En dan is er nog het programma wat meer individueel is voor de mensen echt met een hoog valrisico. En dan worden mensen echt één op één door een fysiotherapeut.
Dus echt een op maat programma is het dan.
Ja.
Ja, en die valtechnieken, dan zie ik zo voor me dat ze als een soort stuntlieden zo zich omverwerpen op een mat. Gaat dat zo?
Ja, op een dikke mat. En dan worden ze echt omver geworpen.
Oké. Okay.
niet
dus dan krijg je een duw en dan moet je goed zien te landen.
Ja, dan leer je van nou, hoe kan je nou het beste die val breken eigenlijk.
Ja.
En daar nog weer even de brug te maken, ook met de voeding. Ja, dat gaan we niet doen bijvoorbeeld met mensen met met osteoporose. Of een verhoogd risico daarop.
Ja.
Dus van daaruit ook nog weer, eet eiwitten. Begin daar vroeg mee, houd je botten en je spieren sterk. Dus dat doen we dan niet bij die mensen. Dus die komen dan in aanmerking voor het andere programma.
Deze aflevering van GGD Talk zit erop. En ik wil Chanté, Anita, Emily en Paul bedanken voor hun uitleg. Ik heb er veel van opgestoken en ik hoop u ook. Op testjevalrisico.nl kunt u testen hoe hoog uw risico op vallen is. En op ggdhaaglanden.nl vindt u meer informatie over een gezonde mond, goede voeding, valpreventie en vitaal ouder worden in het algemeen. Deze webadressen staan ook in de show notes, dat is de tekst onder deze podcast. En we stellen het op prijs als u ons volgt op social media. GGD Haaglanden is te vinden op LinkedIn, Facebook en Instagram. En abonneer u zelf alvast op onze podcast, dan hoeft u geen aflevering te missen. Tot de volgende GGD Talks. Dag.